onze hulp en al onze verwachting mag zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen de werken die zijn handen begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen zingen een lofzang tot de Heere. 89. Ik zal zingen van Gods goede tier heen, uw waarheid allentijd vermelden door mij heen. En wat er verder volgt in 89, zowel het eerste als ook het derde vers. We hebben op deze avond ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen Psalm 19, het eerste vers. We beleiden dat in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen. Nou, de Oosters-Orthodoxe kerk is in Rusland. Of de kerken in Amerika of in Zuid-Amerika. In gemeenschap met de kerk van alle tijden. Van honderden jaren geleden in de tijd van de reformatie. En daarvoor tot op de tijd van vandaag. En ieder van u en van jullie spreekt in zijn of haar hart mij de volgende woorden mee. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige. De schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel. Zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Vanwaar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Zoeken we het aangezicht van de Heere en willen tot hem bidden. Heere, grote, almachtige God. We hebben u beleden als de schepper van onze hemel en aarde. Van alles wat ons omringt. De hemellichamen. De zon, de maan en alle sterren. En wie zo in de avond als het donker is naar boven kijkt, Heere, dan kan het toch niet anders als dat we onder de indruk komen dat ontzagwekkend grote van die schepping, maar ook van het hele bijzondere, dat we vooralsnog alleen maar weten dat er één aarde is, waar leven is, waarop mensen wonen, waarop u zich openbaard hebt aan het volk Israël en in Jezus Christus aan de gehele wereld. Hij is het licht der wereld. En de bedoeling is, Heere, dat het op alle hoeken van de aarde verkondigd mag worden, dat steeds meer mensen in hem gaan geloven. Want alleen in hem ligt redding van de verlorenheid. En wie zou niet willen, als hij zelf gelooft in Jezus Christus, dat er nog meer mensen gered worden. En hier, als we dat in Nederland en West-Europa rondkijken, dan lijkt het wel alsof het alsmaar minder wordt. Minder gelovigen. Maar als we op wereldschaal kijken, Afrikaanse en Aziatische landen, dan groeit het christendom. Daar zijn er verhalen vanuit de Arabische landen. Ook vanuit het land als Iran, dat wij zo verschrikkelijk tegenaan kijken met een dreiging van een atoombom. Waar steeds meer mensen de Heer Jezus lief krijgen. O Heere, en daartoe laat u ook op deze avond het evangelie horen hier in Avenbroek. De gemeente hier in de kerk verzameld. Degene die thuis de dienst meebeleven of misschien wel op een andere plaats. Heere, dan mogen u bidden dat dat woord dat we gaan lezen uit het oude boek van Genesis ons in het hart mag raken. Dat het ons mag omvormen, ja, doen bekeren tot mensen die de Heer Jezus Christus lief hebben. En gelukkig zijn er heel wat die dat alles uitgesproken hebben en beleden hebben. Maar die weten des te beter dat, als we op de afgelopen week zien, er ongetwijfeld dingen zijn geweest die niet tot eer van u waren. Dat zelfs heel veel goede dingen, ja, misschien wel tot onze eigen eer werden gedaan. Heere, dan mag er ook opnieuw bekering zijn. En het belijden van onze zonden voor uw aangezicht. Maar we bidden dat ook voor degene die het nog nooit in het hart hebben gekregen om de naam van de Heere Jezus Christus te belijden. Als de enige naam op deze aarde waardoor mensen zalig kunnen worden. En u wilt toch, Heere, zo lezen we toch in de Bijbel, dat u geen behagen hebt in de dood van de goddelozen, maar dat die goddelozen zich bekeert en gelooft. O Heere, dan mogen we toch bidden om uw Heilige Geest, dat die het werkt. Dat de woorden van de prediking die menselijk overdacht zijn, worden tot woorden van u. Maar dat die ook zo in onze harten mogen worden ontvangen. Op een hartelijke manier. Wetend dat ze van levensbelang zijn. Dan mogen u bidden, Heere, dat u dat werkt. En dat u dat werkt, dat velen, ja, op Christus gaan zien, blijven zien, gesterkt worden in hun geloof. In ieder geval in deze wereld die steeds dwazer lijkt te worden. Ondanks een toenemend aantal christenen, ja, zien we toch ook een toenemend aantal oorlogen. Leiders die er wel een behagen in schijnen te scheppen om steden echt met de grond gelijk te maken. Anderen die een behagen in scheppen om maar zoveel mogelijk wapens te leveren en te verkopen, want dat levert ook geld op. O Heere, we mogen u bidden. Mag uw gemeente dan tot een licht zijn op de plaats waar zij gesteld is. En dan gaat het vanavond om deze gemeente. Hier in Avenbroek. Heere, dat zij mag zijn tot een licht voor de omgeving. Dat gezien mag worden. En dat toch ook weer anderen op de Heer Jezus Christus gewezen mogen worden om hem ook lief te krijgen. Heere, zo willen we dat voor u neerleggen. En u bidden dat uw Heilige Geest dat alles werkt. Want wij zijn maar mensen die weinig kunnen. Die helemaal niet goed zijn in evangelisatie. Maar Heere, u wilt het ons geven. In gesprekken met anderen het goede van u te vertellen. Ja Heere, werk zo dat geloof en die bekering in het hart van een ieder. Opdat uw naam geloofd en geprezen mag worden. We bidden u dat, Heere, niet om enige verdiensten van onze kant, maar enkel uit genade om Christus wil alleen. Amen. Lezen wij uit Genesis 28 en we beginnen met vers 10. Genesis 28 vanaf vers 10. En daar lezen we het heilige en onfeilbaar woord van onze God als volgt. Jacob dan toog uit van Beersheba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte. Want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen van die plaats en maakte een hoofdkussen. Legde zich te slapen op diezelfde plaats. En hij droomde. En zie, een ladder was gesteld op de aarde, welke bovenkant aan de hemel raakte. En zie, de engelen Gods klommen daarbij op en neer. En zie, de Heere stond op dezelfde en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof van de aarde, dus zo groot zal het zijn. En gij zult uitbreken in een menigte westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan zal hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Toen Jacob van zijn slaap ontwaakte, zei hij, gewisselijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet dan een huis Gods. En dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob in de morgen vroeg op. Hij nam de steen die hij tot zijn hoofdkussen gelegd had. En zette hem tot een opgericht teken en goot er olie bovenop. En hij noemde de naam van die plaats Bethel. Daar toch de naam van de stad tevoren was Luz. En Jacob beloofde een gelofte zeggende, wanneer God met mij zal geweest zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik zal reizen, en mij gegeven zal hebben brood om te eten en kleren om aan te trekken, en ik ten huize van mijn vader in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen, die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij geven zult, zal ik voorzeker tienden geven. Tot zover. Lezing uit het woord van God. We willen zo dadelijk zingen Psalm 77, het tweede vers. Ik denk dat als u dat zingt en leest, daar wel iets van Jacob in kunt herkennen. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen, hij is op de vlucht. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet aan klacht op klacht. Pijns ik aan mijn vruchteloos kermen, vruchteloos roepen om ontfermen, dacht ik hoe God anders helpt, mijn ziel werd overstelpt. willen zingen van Psalm 77, het tweede en het vijfde vers. En na de preek, zonder nadere aankondiging, het zevende en het achtste vers, dat hele andere klanken laat horen. Vooraf nog een enkele mededeling. De meesten van u zullen die wel gehoord hebben, maar voor alle helderheid. Dinsdagavond is een gebedskring. Donderdagmiddag is de kerk open voor gemeente en dorpsgenoten. Vrijdag de barbecue van de JV. En de kopij voor het kerkblad van juli en augustus mag u voor zaterdagavond inleveren bij de heer J. Dijs. U mag de heren dienen met uw gaven voor het werk van de kerkvoogdij en de diaconie steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het kerkblad. Tot zover de mededelingen. Genade vraagt een antwoord. Dat heb ik maar eens boven de preek gezet. Over, denk ik, wel een heel bekend verhaal uit het Oude Testament. Denk dat ook de kinderen dit gebeuren nog wel kennen. Jacob die zijn broer bedrogen heeft. Vervolgens moet vluchten. Ja, en dan midden in de woestijn zich te rusten legt. En dan die ladder aanschouwt die tot in de hemel reikt. Wonderlijk gebeuren. En midden in dat stuk dat wij zo gelezen hebben, staan 5 beloften. Tel maar mee. Met het 15e vers. Ik ben met u. En ik zal u behoeden. Dus 2. En ik zal u terugbrengen in dit land. En ik zal u niet verlaten. Totdat ik gedaan zal hebben wat ik beloofd heb. 5 beloften krijgt Jacob. Ja, wat betekent dat dan? Niet alleen voor Jacob, maar ook voor u en voor jou en voor mij. Want de gebeurtenissen in het Oude Testament zijn allemaal lang geleden. Maar we lezen die natuurlijk niet om, zeg maar, straks naar huis te gaan en te zeggen, we hebben een mooie geschiedenis gehoord. En als je nog op school zit, dan kun je daar wel op school wat van vertellen wat je gehoord hebt. En anders op uw werk of gewoon in de buurt. Gaat er natuurlijk om wat het betekent voor het geloofsleven. Van u, van jou en van mij. We overdenken dat met 3 gedachten. We kijken eerst naar de vermoeide vluchteling. En in de tweede plaats naar de opzoekende God. En in de derde plaats naar het passend antwoord op de genade van die God. Dus een vermoeide vluchteling, een opzoekende God en een passend antwoord. Nou, die vermoeide vluchteling. Jacob, 1 van een tweeling. En moeder Rebecca had al toen de kinderen nog in haar lichaam waren de belofte gekregen dat de oudste de jongste zou dienen. Het is natuurlijk tegen de regels in zoals dat toen was, want die oudste kreeg het eerst geboorterecht en de zegen daarop. En de jongste viel daar buiten. Maar tegen Rebecca was al gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Jacob. Kinderen, ik denk dat hij opgegroeid is in een gelovig gezin, want weten jullie wie zijn opa was? Dat is Abraham. En Abraham, daar staat toch van, dat weten jullie allemaal, een heel gelovig mens. Toen hij van God de belofte kreeg om naar het land te gaan dat God hem wijzen zou, toen protesteerde hij niet. Hij zei ook niet, waar is dat land? God zou het hem wel wijzen. En hij ging. Nee, Jacob had een gelovige opa en die zal beslist met hem over dat geloof in de Heere gesproken hebben. En hij had ook een gelovige moeder, Rebecca. En ik denk dat Rebecca hem wel verteld heeft van de belofte die ze gekregen had. En dan weet ik natuurlijk niet wat ze erbij gezegd heeft. Of ze ook gezegd heeft, Jacob, het gaat om geloof. En als de Heer wat belooft, dan zal hij het ook waarmaken. In ieder geval, we kunnen niet zeggen dat Jacob niet gelovig was. Maar het was wel een ongeduldig baasje. Want ik denk dat jullie allemaal de gebeurtenissen kennen. Buiten in het veld, als hij Esau tegenkomt. En hij heeft net zelf wat gekookt, die linzensoep of linzenmoes, hoe je het noemen wilt. Dan wil Esau daar wel van eten. En Jacob denkt, voor wat hoort wat? Nou, dan wil ik het eerst geboorterecht van jou. En Ezau zegt, nou, mij allemaal best. Eenmaal zullen we toch sterven, dus dat mag wel, dat eerst geboorterecht. Dat is dan geregeld. Maar bij dat eerst geboorterecht hoort ook de zegen. Dat als de vader Isaac in dit geval oud geworden is, dat hij die oudste zegent. En Isaac is ook heel slechtziende geworden. Ik denk dat de kinderen het ook weten. En dan gaat er bedrog optreden. Want Rebecca gaat met Jacob, die hoort dat verhaal dat Isaac tegen Ezau zegt, ga een stuk wildbraad voor mij halen en dan zal ik je zegenen. Moeder en zoon bedenken een plannetje. Als Jacob er nou net zo uitziet als Ezau, ze kunnen hem vermommen met vellen, vader kan het toch niet meer zien. Als dat zo is, ja, dan krijgt Jacob die zegen en dat is bij het eerst geboorterecht. En dan is de zaak geregeld. Dan moet de oudste de jongste dienen. Ja, zo smeden ze dat plan en zo gaat het ook. Isaac heeft eerst nog wat aarzeling. Hij zegt, bijt wel echt. En hij voelt nog eens. En hij zegt, die stem is niet helemaal echt. Maar goed, het gebeurt toch. Ja, als Ezau daarachter komt, dan is hij natuurlijk laaiend. En Jacob snapt het wel. Dat hij zijn vader en zijn broer bedrogen heeft. En dat hij op de plaats waar hij nu is niet meer welkom is. Nee. Hij heeft op een hele zondige, egoïstische manier geprobeerd die zegen te krijgen. En het is hem gelukt. Hij is eigenlijk God voor geweest, zou het zo kunnen zeggen. Hij heeft zich van God afgekeerd en dacht nog langer wachten op die belofte. Hoe de Heer dat wil doen, weet ik niet. Ik regel het zelf. Zonde, zou je kunnen zeggen, bij uitstek. Opstand van het ego-hart tegenover God. Ja, misschien heb je er wel herkenning bij. Ik denk dat in ieder mens wel een zeker ongeduld zit. De een wat meer en de ander wat minder. Maar ja, we kennen het denk ik allemaal wel. Misschien voor wie auto rijdt, heeft op de snelweg wel eens een akkefietje zo met een andere auto die de bocht afsnijdt of wat dan ook. Of verkeerd gedrag doet. En dan voel je het zomaar in je opkomen. Dat je boos maakt. En denkt, ik zou wel weet ik wat willen doen. Nou ja, meestal loopt het dan wel weer goed af en je moet geen ongelukken maken. Maar die reactie, dat ongeduld. Ja, ik denk dat je moet zeggen, wij zijn net zo zondig als Jacob. Daar zit geen verschil in. De zonde is ernstig. Want de Heer straft de zonde. Kijk de hele Bijbel maar door. Ook naar Jona. Als hij, ja, vlucht voor zijn roeping. Denkt, ik heb geen zin om naar Ninive te gaan. Was ook wel begrijpelijk. Was een verschrikkelijk land. Vol met moordenaars. Als je het boek Nahum leest, dan staat er dat de straten lagen vol met lijken. Daar zou Jona moeten profiteren. Dat de ondergang komt. Kansloos heeft hij gedacht. Weg. Maar de Heere grijpt hem in de kraag. Zijn eerste straf is dat hij in de storm komt en dat hij over het boord gegooid wordt. Ja, en dan toch in de vis komt. Dan inderdaad tot God roept. En God redt hem en geeft hem nog een tweede kans. Wat een wonder. Maar Jacob, hij ontloopt zijn straf ook niet. Hij moet vluchten. En u en jij en ik, we ontlopen onze straf ook niet. Van nature, zegt het doopformulier, liggen we onder de toren van God. Zo een mens zich niet bekeert en gelooft. Ja, Jacob, straf. Hij moet vluchten. Kinderen, 1250 kilometer moet hij naar Haran. Dat is ongeveer van hier naar Moskou. En dan moet je even denken dat hij dat lopend moet doen. Er wijst niets op dat hij een kar bij zich had en een ezel als lastdier of zo. Heel anders was het jaren geleden, toen Abraham zijn knecht stuurde om een vrouw voor Isaac te zoeken, ook uit die regio. Maar die knecht had een wagen mee en allerlei bedienden en goud en zilver. Dat was goed geregeld. Maar Jacob was op de vlucht. Hij had gewoon helemaal niets bij zich, ja, wat eten en drinken. Hij krijgt nog, dat vermeldt het begin van Genesis 28, wel de zegen van zijn vader mee, gewoon voor de reis. En de opdracht om een vrouw te zoeken. Ga maar naar Haran, naar Laban. Maar dat is het dan ook. Ja, nou komt hij in de woestijn. Nou, misschien is er een enkeling die wel eens met een reis richting Egypte is geweest of Israël en in de woestijn is geweest. Maar wie echt in de woestijn komt, die komt er in het droge zand. Die komt daar in de enorme hitte van boven de 40 graden. 'S Nachts kou. En dat is geen plezierige reis. En alles wat je wilt hebben, eten en drinken en water, dat moet je allemaal meenemen. Dus hij moet ook zwaar beladen zijn geweest. En hij zal gaan zonder veel geld en goed. Want hij is op de vlucht. Hij moest opschieten. Anders zou Esau hem wel inhalen en wie weet, vermoorden. Nou, hij gaat naar Haran. Dat is het heidendom. Daar was Abraham vandaan gekomen. Vanuit de duisternis tot het licht in het land Canaan. Jacob gaat de omgekeerde weg. Naar de duisternis. Naar het heidendom. En hij gaat door eigen schuld. Dat moeten we wel vaststellen. Door eigen schuld gaat hij terug naar het heidendom. En komt hij in de ellende. Ja, hij zal zeker vermoeid zijn geweest. En dan komt hij op een avond aan een plaats om te overnachten. En dan zegt de tekst, hij geraakte daar. Er zijn heel veel vertalingen die zeggen gewoon, hij kwam op een plaats enzovoort. Maar de grondtekst geeft een woordje aan dat aangeeft dat je beweegt en dan eigenlijk stoot tegen iets aan waardoor je stopt. Nou, misschien heeft hij zich niet letterlijk aan een steen gestoten of zo. Maar het geeft denk ik iets aan dat het niet zomaar is dat hij op die plaats komt. Hij wordt daar opgehouden door de Heere. De Heere heeft hem op die plaats doen geraken. Dat is de leiding van God. En daar op die plaats maakt hij zich een onderkomen voor de nacht. Ja, er staat dat hij een steen gebruikt als hoofdkussen. Dat is niet zo fijn, denk ik. Er zijn ook wel uitleggers die zeggen, hij heeft wat stenen gebruikt om zich heen te leggen, om zich wat te beveiligen tegen dieren. Want ja, die konden daar ook rondlopen, al was het woestijn natuurlijk. Ook wel gevaarlijke dieren. Hoe het ook zij, hij is daar en hij gaat liggen. Ik denk dat hij de slaap niet makkelijk kon vatten. Ik denk dat hij nog eens nagedacht heeft hoe het allemaal gegaan is. Hoe goed hij het eigenlijk had bij zijn ouders en tezamen met zijn broer. Hoe mooi het was om daar een gezin te zijn voor het aangezicht van God. Met opa erbij, Abraham. Ja, nou is hij daar in de woestijn al een paar dagen onderweg. En hij ligt daar. Door eigen schuld. Ik denk dat hij heel lang wakker heeft gelegen. En tenslotte, ja, toch in slaap is gevallen. En dan gebeurt er wel iets heel bijzonders. Dan is daar die opzoekende God. Hij krijgt een droom, midden in de nacht. Nou, kinderen, denk met mij mee. Hij krijgt een droom. Een ladder vanaf de grond tot in de hemel. Dat moet ongelooflijk lang zijn geweest. Waarschijnlijk niet zo'n ladder met allemaal spijlen. Nee, zo'n soort trap die je in een mooi paleis misschien wel kunt hebben en die heel hoog gaat. Engelen gaan omhoog om dingen van de aarde bij God te berichten. En engelen gaan omlaag om woorden van God bij de mensen te brengen. En bovenaan die ladder, daar is de Heere. Ja, ik weet niet hoe Jacob dat waargenomen heeft, dat staat er natuurlijk niet. Maar die Heere moet natuurlijk op hele grote afstand geweest zijn. Dus misschien dat hij toen toch omhoog kon kijken. Maar God is niet zomaar aan te zien. Ja, Johannes 1, de openbaring van Johannes, vermeldt hoe Johannes op Patmos is. En dan verschijnt de Heer Jezus aan hem, die is ook God. Blinkende gestalte en gigantisch overweldigend. En Johannes ziet dat en die wordt zo overweldigd, die valt als dood neer. Dus wat Jacob heeft ontwaard, dat weten we natuurlijk niet. Maar hij heeft wel ontdekt dat het de Heere is. Het moet een overweldigend beeld geweest zijn, die ladder met al die engelen en de Heere bovenaan. Dus een openbaring van de grote, heilige God. Nou, misschien denk je wel eens, als ik zoiets verschrikkelijks zie, ik zou er bijna bang van worden. Maar hoe zit het ook alweer? Er staat: de Heere stond op dezelfde en zei: de Heere, met 5 hoofdletters. Dat is de naam van God, zoals wij die naam in het Nederlands weergeven althans. En waar komt die naam voor? In Exodus 3. Als Mozes bij de brandende braamstruik komt. En als Mozes dan dat wil gaan bezien. Dan hoort hij vanuit de brandende braamstruik. Die overigens niet verteert. Hè, die blijft branden, maar die blijft zo groot als hij is. Mozes wil dat wonderlijke verschijnsel gaan zien. Dan is het de Heere die spreekt. En die zegt: je moet tot je volk gaan. En zeggen dat ik het volk ga uitleiden uit Egypte. Daar waren ze slaven geworden. Ja, Mozes denkt: als ik naar het volk ga en ik ga dat zeggen, dan zullen ze niet geloven. Ze zullen zeggen: ga maar weer. En dan zegt hij: van wie moet ik dan zeggen die mij gestuurd heeft? En dan zegt de Heere: ik ben, heeft jou gestuurd. Zeg dat maar. Ik ben. 2 woorden. Ik zal er zijn, wordt ook wel vertaald. Het zijn 4 letters in het Hebreeuws. En je zou dat kunnen vertalen met: ik zal er zijn. Ik zal er voor jou zijn, Mozes, als je tot het volk gaat. En ik zal zorgen dat ze bereid worden om mee te trekken. En ik zal met je zijn als je naar de farao gaat. En ik zal zorgen dat hij uiteindelijk laat gaan. Ik zal zijn. Die God, die ontwaart Jacob bovenaan de ledder. Dat is een vertrouwenwekkende God. Die kent de gebeurtenissen met Abraham, met zijn opa, met Isaac enzovoorts. En nou is het heel bijzonder natuurlijk. Hè? Ik weet niet of je er wel eens over nagedacht hebt. Maar God openbaart zich hier aan Jacob. En hij openbaart zich met 5 beloften. Ja, ik heb ze net gelezen, maar doe nog een keer. Ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waarheen u gaat. En ik zal u doen terugbrengen in dit land. En ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. God die Jacob, de vluchteling, 5 beloften geeft. Ik dacht, ik lees nergens dat Jacob schuld beleden heeft. Dat hij op de knieën is gegaan en zegt: Heere, wees mij zondaar genadig, want ik heb alles fout gedaan en ik heb nergens meer recht op. We lezen dat vaak in bekeringswegen, soms hele boekjes daarover. hoe dat moet gaan. Dat de mens eerst, ja, tot in het diepst helemaal klein moet worden, op de knieën gaan, tranen vallen, schuld belijden en dan komt misschien de Heere wel over. Dat is geen verkeerde weg. En zo kan het soms gaan. Maar het is niet zo dat het met iedereen altijd op dezelfde manier moet gaan. Hier gaat het in ieder geval anders. Hier komen de beloften van God als eerste voor de zondaar. En die hebben wel consequenties. Dat die zondaar, als hij zo verliefde van God ziet, dat hij omkeert zijn leven. Dat lezen we straks ook, dat is het laatste stuk. De Heere geeft de beloften. Ja, ook naar u toe. De genade vindt een weg. En misschien zeg je wel, mag je dat dan zomaar toepassen, zo'n oud-testamentisch gebeuren, toen tot Jacob? Mag je het zomaar zeggen, het is voor u, voor jou, voor mij? Johannes 1, vers 52, daar zegt de Heer Jezus, en hij zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en neerdalende op de Zoon des Mensen. Dus de Heer Jezus zegt zelf, ik ben de verbinding tussen de hemel en de aarde. Ik ben de verbinding die begint op de aarde. Waar? Op Golgotha. Waar het kruis is opgericht. Waar hij aan geslagen is. Waar hij aan gehangen heeft. En waar hij geworden is tot het Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. Wat een wonder van genade. Wat een teken van liefde heeft de Heere daar op Golgotha opgericht. Jezus Christus, die de opdracht van de Vader uitvoert om het zoenoffer te worden, om de zonde van u en jou mij te verzoenen. Het is die liefde die de kerkvader Ambrosius trof, die het Ambrosiaans lofgezang dichtte. Heer God, u loven wij. Heer, u belijden wij. Vader in eeuwigheid, zingt het gans heelal uw naam ter eer. Maar het is ook die liefde die Calvijn trof. Wordt wel eens van Calvijn gezegd dat het een hele strakke juridische theoloog is, die hele institutie vol heeft geschreven enzovoorts. Maar wie hem goed leest, ook de institutie, die ziet dat die liefde van God toch overal glanst en dat de Heilige Geest door al zijn werken heen aan de orde komt, omdat hij het wil werken, dat geloof in die liefde Gods. Dat geloof, ook in u, ook in jou. Die ladder begint op de aarde op Golgotha en hij eindigt in de hemel, want de Heer Jezus Christus is ten hemel gevaren en hij regeert daar. En hij is van daaruit overal eigenlijk. Hij overziet het geheel van de aarde om te regeren. Dat is wonderlijk. Maar als hij hier op aarde was gebleven, had hij alleen kunnen zien en bedenken waar hij was. Die hemelvaart is ten dienste van de wereld. Opdat hij alles kan overzien en kan regeren. Ja, hij is die ladder, zegt het evangelie. En in hoofdstuk 14 staat het zo, dat de Heer Jezus Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, waar vindt u die Christus? En waar vind jij die Christus? Dat is ook belangrijk. Dat is ook voor jonge mensen van belang. Nou, ik dacht zomaar, van Jacob, daar staat, hij geraakte op die plaats. De Heere bracht hem daar. U bent hier in de kerk geraakt. De mensen thuis, die zijn voor het scherm geraakt. Of op een andere plaats waar ze mee kijken en mee beleven. Is dat omdat je op een gegeven moment dacht, oh, het is zo leuk om naar de kerk te gaan en enzovoorts enzovoorts. Nee, dat is omdat de Heere in uw leven werkt en gewerkt heeft. En hij brengt je op deze avond hier, in deze kerk, of op een andere plaats, het meebelevend. Je geraakt hier. Waar het woord wordt bediend en waar je over de Heer Jezus Christus hoort. Maar waar ook de doop wordt bediend. Waarin de Heere zegt, naar jou, dat kindje, strek ik mijn hand uit en mijn belofte, jou wil ik hebben. Nou kinderen, ik denk dat jullie bijna allemaal gedoopt zijn. En de Heer heeft zijn beloften gegeven in de doop. Maar het is wel de bedoeling dat er een antwoord op komt. Als je opgroeit, voor de meeste van jullie in een gezin waar het geloof wordt geleerd en hier in de kerk. Dat je op een bepaald moment nog wat ouder bent en het antwoord geeft. Heere, u hebt u mijn beloften gegeven. Ik wil met u gaan. Ik wil u dienen. En ik wil in liefde met u wandelen. Ja. De Heer Jezus Christus, waar leer je die kennen? Toch ook in Bijbel lezen. Gewoon thuis. Persoonlijk. En in bidden. In je eigen gebed. En misschien niet alleen maar vragen, wilt u dit en wilt u dat. Maar gewoon even het woord van God overdenken. Wat doet het met je? En wat zegt het tot je? En dat is niet altijd makkelijk. Want de mens is een druk wezen. En de mens is een ongeduldig wezen. En heeft soms moeite met stilzitten. Zeker bij een Bijbeltekst. En toch is het heel goed. En als je dan het begin van de dag doet, dan merk je dat de dag beter loopt. En als je dat zo doet, dan ga je de Heer Jezus Christus steeds beter ontdekken. En dan ga je horen wat hij aan het eind zegt van het Matthäus-evangelie. Laatste hoofdstuk, laatste vers. Ik zal met u zijn en met jullie tot aan de voleinding van de wereld. Eigenlijk moet je zeggen, die belofte die Jacob hier krijgt, die herhaalt de Heer Jezus Christus. Hij zegt zijn nabijheid toe voor een ieder die gelooft. Ja, niet voor iedereen die hier buiten rondloopt. Hij zegt het toe aan de gelovigen. En wie buiten rondloopt, daar gaat het natuurlijk wel om. Die mogen wel benaderd worden. En die moeten het evangelie horen. Opdat ze binnenkomen. En het geloof gaan beleiden. De gelovigen. Die mag het weten, die belofte. Nou, kinderen, even speciaal voor jullie. Wat is nou een gelovige? Ik las eens een keer een dominee Kolbrugge. Dat is inmiddels meer dan 150 jaar geleden dat hij leefde. Die zei het heel eenvoudig. Wat is nou een gelovige? Dat is iemand die God houdt voor een betrouwbare man. Dat is nog niet zo makkelijk. Maar laat ik het met een voorbeeld uitleggen. Stel nou eens dat je met je ouders op vakantie bent. En we gaan even wat verder weg. Ergens Zuid-Duitsland of Oostenrijk of Zwitserland. Waar bergen zijn. Misschien ben je er nog nooit geweest. Maar dan heb je plaatjes gezien. En dan kun je het voorstellen. En stel eens dat je wat hoger opgaat. En er liggen wat stenen op zo'n pad. En eigenlijk is het best wel gevaarlijk. En je wordt er een beetje bang van. Dan denk ik, als je vader naast je loopt, dat hij zegt, geef mij maar een hand. En dan hou ik je wel vast. En dan komen we vanzelf al op de goede plaats. Die vader, die is toch betrouwbaar. Daar vertrouw je op als hij jou een hand geeft, dat hij niet ineens zal loslaten. Denkt, nou, je moet het zelf maar regelen. Nou, dat is nou precies de bedoeling. Zo is God de Vader, die u en jullie als het ware de hand wil geven om met hem te wandelen. En als u dat doet, dan zal hij zijn beloften ook waarmaken. Nou, is dat de vraag. Bent u en ben jij zo'n gelovige die met God wil wandelen? aan de uitgestrekte arm van Jezus Christus als het ware. Hij was die brug naar de hemel, zei het begin van het Johannesevangelie. Ja, misschien is er wel iemand die zegt, ja, maar mijn zonden die zijn zo groot, zou de Heere met mij nog van doen willen hebben? Jawel, tweede hoofdstuk van het Dordtse leerregels, derde artikel. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig, genoegzaam tot verzoening van de zonden van de gehele wereld. Dat betekent niet dat de hele wereld zalig wordt. Maar het zal aan God niet liggen. Het zoenbloed van de Heere Jezus Christus is voldoende, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat is belangrijk. Want de Heere zal eenmaal wederkomen. En dan zal hij, we hebben het gelezen, oordelen de levenden en de doden. Allen zullen worden opgewekt om voor de rechterstoel van God te verschijnen. En dan zal de Heere oordelen tot de verlorenheid of tot eeuwig leven. En dat laatste voor alle kinderen van God die deze wereld geloofd hebben en zijn naam beleden hebben. Die verlorenheid is niet best. Dat is zonder God. Dat is duisternis. Dat moet je niet zijn. En hoe komt het dan dat sommige mensen toch in die verlorenheid terechtkomen? Nou, daar hebben die Dordtse leerregels ook wel over nagedacht. En die zeggen in het derde hoofdstuk, in het negende artikel, dat er velen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden. Daarvan is de schuld niet in het evangelie, nog in Christus, door het evangelie aangeboden zijnde, nog in God, die door het evangelie roept, en zelf ook die hij roept, onderscheiden gaven meedeelt. Maar het ligt aan degene die geroepen worden, en van welke sommigen zorgeloos zijn, het woord van het leven niet aannemen. Anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste van hun hart. En daarom is het dat ze na enige kortstondige blijdschap van het christelijk geloof wederom terugwijken. Wat hoort u erin? De gelijkenis van het zaad dat gezaaid wordt. Wat er heel duidelijk is, dat de Dordtse leerregels zeggen, die genade die is genoeg. Als mensen verloren gaan, als u verloren zou gaan, dan ligt het aan uzelf. Omdat u het evangelie niet geloofd heeft. Nou, de Heer Jezus zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dat is niet de vermoeidheid. Ja, aan het eind van een lange dag werken. Misschien zware arbeid. Waarbij mijn stoel neerzakt en nou, ik moet eerst maar rustig zitten. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat die vermoeidheid en belastheid daarin zit. Dat je op je leven ziet en de zonden die er nog in zijn. En dat het je bezorgd maakt. Dat je er misschien wel eens een nacht slecht van slaapt. Zou de Heer mij niet vergeten zoals we gezongen hebben? Ja, die vermoeidheid. Die wil de Heer Jezus Christus ja wegnemen. Hij zal rust geven, want ieder die in hem gelooft gaat niet verloren. Maar zal eeuwig leven. En hij zegt er nog wat bij. En ieder die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Is dat niet een grote genade? Is dat niet tot verwondering van u, van jullie allemaal? Dat de Heere zo groot en zo goed is? Nou, Jacob is verwonderd. En hij geeft een passend antwoord. Luister maar. Hij richt een gedenksteen op. Ja, we weten niet precies hoe groot die steen is geweest. Maar het moet toch best wel een forse steen zijn geweest. Want een gedenksteen, die moet je toch ook een beetje kunnen zien. Dus het zou best een stevige steen geweest zijn. En hij noemt het Beet Eel. Ja, later wordt het Bethel. Betekent huis Gods. Beet is huis en El is God. En hij doet er wat olie op tot heiliging. En hij geeft dat passende antwoord. Een belofte. In vers 21 en vers 22. Als hij eerst in 21 zegt, ja, als ik rondgereisd zal zijn en als de Heer mij te eten en te drinken heeft gegeven en kleren, en dan zal ik hier terugkomen en dan zal ik de Heer dienen. In het volgende vers zegt hij, nou, dan zal ik ook van alles wat ik bezit tienten geven. Het lijkt er een beetje op, ik weet niet wat u dacht toen we het lazen, dat Jacob voorwaarden gaat stellen. Heren, u moet eerst maar zorgen voor eten en drinken. En voor kleren. En dat het mij goed gaat. En moet mij eerst maar eens hier terugbrengen. En dan wil ik u nog wat dienen. En dan wil ik u ook nog wel wat geven. Voorwaarden. Maar zo is het niet bedoeld. Het is bedoeld als een tijdsaanduiding. Heren, ik moet eerst naar Haran toe. En u hebt beloofd dat u mij zult voorzien van alles wat nodig is. Laat het zomaar formuleren. En als ik dan die reis volbracht heb en hopelijk ook een vrouw gevonden heb en mee terugneem, dan ben ik echt bereid om u te dienen en daar ook geld voor te geven. Het wordt een tijdsaanduiding en geen voorwaarde. Eigenlijk zegt hij gewoon, ik wil met u gaan, heren. En blijkt het dan dat hij veranderd is? Ja, ik denk het wel. En ik denk dat de kinderen en u allemaal weten hoe het gaat als hij bij Laban komt. Hij is op één oogopslag vernield door Rachel en die wil hij hebben. En Laban, ja, die bedenkt wat moois is. Je moet eerst maar 7 jaar voor mij werken. En dat weet u wel, dan wordt hij bedrogen. Want dan krijgt hij Lea in plaats van Rachel. Nog 7 jaar werken. En daarna blijft hij nog wat jaren. Hij heeft het geduld gekregen om 7 jaren te wachten op het meisje van zijn liefde. En als hij die na 7 jaar niet krijgt, heeft hij nog het geduld om nog een keer 7 jaar te wachten op de vrouw waarmee hij wil trouwen. Hij is een heel geduldig mannetje geworden. Ik denk dat de oude Jacob meteen al de eerste keer gezegd dat 7 jaren voor jou werken, dat is veel te lang. Geef mij die Rachel nou maar en dan legen we wat. En na de tweede keer zou die helemaal in woede zijn ontstoken en Rachel gepakt hebben en zegt, we gaan. Nee, hij is een ander mens geworden. Niet zonder zonde. Oh nee, er gebeurt nog genoeg in zijn leven wat als zonde bestempeld moet worden. Hoe is het met u en met jou? Wij onder de indruk van Gods beloften, van Gods liefde. En dat vraag ik ook aan de kinderen en aan de jongeren. Wij onder de indruk van de liefde van God. Die zegt, ik wil niet dat je later verloren gaat, maar dat je bekeert en dat je gelooft. Want dan wacht eeuwig leven. Eeuwig leven geschonken door een liefdevol God. Ja toch? U weet toch goed, bij Bethesda was met die verlamde die daar 38 jaar lag. En waar de Heer Jezus komt. En die zegt dan, ja, ik heb niemand, ik kom nooit in dat water. Dan zegt de Heer Jezus, sta maar op en ga maar heen. Barmhartig en genadig en liefdevol. God die opzoekt de zondaar, dat blijkt hier in Bethel. Waar Jacob wordt opgezocht. De man die op de vlucht was door al zijn zonden en ruzies in de familie. Hij wordt door God opgezocht om hem tot zich te trekken. Denk aan Jezus en de overspelige vrouw. Waar de mensen komen, de fariseeën. Ja, wat moet er eigenlijk met haar gebeuren? Onze belijdenissen en onze regels zeggen dat ze gestenigd moet worden. En u weet het wel hoe het gaat. Uiteindelijk zijn ze allemaal afgedropen. En dan zegt de Heer Jezus, ga heen. Dan zegt er wel wat bij. Zondig niet meer. Dus geloof en bekering. Wat is uw? Wat is jouw liefde? Is dat inderdaad wat je zegt, wat Jacob zegt in vers 21? Zo zal de Heer mij tot een God zijn. Is dat de belijdenis? En als je dat beleidt, beleid je dan eigenlijk daar ook mee dat uw huis of je kamer die in je huis hebt als je nog jong bent, dat het een huis Gods wordt. Zoals Jacob het hier benoemt. Dit is een huis Gods. En ik dacht zomaar, wat is dat nou, een huis Gods? Een huis waar de Heere gediend wordt. Waar de getrouwden met elkaar omgaan, inderdaad, zoals het in Efeze 5 staat. Vers 21. Elkaar dienende in de vreze des Heeren. Dat is niet zo makkelijk natuurlijk. Want meestal zeggen we, één is de baas en de ander niet. Maar zo staat het niet in de Bijbel. Elkaar dienende in de vreze des Heeren. De Engelse Puritijnen in de 18e eeuw hebben heel veel over het huwelijk nagedacht. En die omschreven het in het Engels dan als een soort companionship. Ik maak er maar een compagnonschap van. En hoe gaat het met compagnons in bedrijven? Als er twee mensen een zaak hebben en ze zijn compagnons, hebben ze meestal een onderscheiden taak. De een misschien wat meer op kantoor. Als het een productiebedrijf is, de ander wat meer bij de productie enzovoort. Zo mag een huwelijk een compagnonschap zijn, misschien met ieder eigen taken daarin. En dan mag het tot eer van God zijn. Een ander heeft het heft in handen, elkaar dienende in de vreze des Heren. Ja, wat zou er nog meer bij zo'n huis Gods horen? Is dat niet een huis waar de liefde wordt geproefd? Waar liefde wordt gegeven, daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Wat een wonder. Is uw huis zo die vorm? Is jouw kamer zo dat daar de liefde van de Heere wordt geproefd? Is het ook een huis met een tijdbeheer naar Bijbels inzicht? En dan bedoel ik dit. Is dat een huis, of als je een kamer hebt in het huis als je nog jong bent, waar inderdaad aandacht is voor de Bijbel, wat gelezen wordt en een moment over nagedacht? Dan moet je niet zeggen, er is geen tijd voor. De Heere geeft tijd en wil het u in het hart geven om tijd te maken. Dat rijtje kunt u zelf wel aanvullen. Want zo vormt zich een passend antwoord op de liefde van God. Een huis of een plek waar God woont. Waar het hart is op de Heere. En waar het hart is op de Heere en daardoorheen zicht op het Koninkrijk Gods, dat gaat komen. Dat Koninkrijk, eigenlijk moet je zeggen, het herstelde paradijs. Nou, wat denken we bij een paradijselijke situatie? Dan denken we aan vrede, aan rust, aan liefde, aan geen oorlogen. Dat zal zich herstellen in het Koninkrijk van God. Dat geeft hoop. Dat geeft moed in deze wereld. Dat de Heer met u zal zijn tot aan de voleinding van de wereld. Dat hij niet zal laten varen de werken van zijn handen. Dat is het hart dat op God gericht is. Tegenover het hart dat naar beneden kijkt. Op deze wereld. Op de dingen die er zijn. Die dat allemaal aantrekkelijk vindt. En denkt, daar moet ik bij zijn. Want ja, ik moet het nu in dit leven allemaal waarmaken. Die er zo in staan, wacht inderdaad de verlorenheid. En dat is niet goed. Maar wie er hart op de Heere is, en wie er leven zich vult met de liefde van God, en wie er huis zich vult met de liefde van God, ja, die zullen het Koninkrijk beërven. En als je zegt, ik ben nog niet zo ver, ik weet het nog niet zo met die Jezus en met die God. De Heere zoekt u. En hij zoekt jou. Het is als bij Jacob, waar hij die 5 maal beloften geeft. Eigenlijk samenvattend, ik zal met jou zijn. Die door de Heer Jezus worden herhaald. Ik zal met u zijn, tot aan de voleinding van de wereld. Dat is het evangelie, dat geloofd mag worden. En dat evangelie dat geloofd mag worden, dat vat het in de Romeinenbrief als volgt samen. 10e hoofdstuk, vers 9 en vers 10. Namelijk, indien u met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Amen. Willen wij nog met elkaar danken en voorbeden doen. Heere, lieve Vader in de hemel, wij danken u, Heere, dat we zo op deze avond mochten horen over uw goedheid. U, die de zondaar opzoekt, opdat hij of zij gelooft en zich bekeert, met u wil wandelen. O Heere, we loven u en we prijzen u daarvoor om zoveel goedheid. We bidden u steeds opnieuw om uw Heilige Geest, dat die het ons ook persoonlijk in het hart legt en leert geloven. De bereidheid. Zoals Jacob het zei, ik wil de Heere dienen. En ik wil ook van de middelen die ik heb geven tot eer van u. Heere, dat ook dat ons verlangen mag zijn. Om zo de gemeente te onderhouden. Maar ook allerlei andere doelen die christelijke organisaties kennen. Heere, maak het wel daarmee. We mogen zo op deze avond in het bijzonder bidden voor de zendingsorganisaties. De organisaties die in Nederland proberen het evangelie te verspreiden. Maar ook de organisaties die dat wereldwijd doen. Opdat uiteindelijk iedereen mag horen van de Heer Jezus Christus en zijn liefde. We bidden u, Heere, wil steeds voldoende mensen in het hart geven om die taak in de zending te begeren. Maar wil ik de organisaties geven, Heere, dat zij in staat zijn dat toch overal en altijd weer te organiseren en ook de middelen daarvoor te verwerven. En als we aan Nederland denken, Heere, dan bidden we dat u het ook jonge mensen, maar ook misschien wel ouderen, het hart geeft om theologie te gaan studeren. Wil dus een roeping in het hart leggen om dat evangelie der verzoening te bedienen en te prediken. Want Heere, er zijn nog vele velden waarop geoogst kan en mag worden. Maar het lijkt erop dat er dienaren te weinig zijn. Wilt u het werken? En wilt u uw zegen daarop leggen? En Heere, als we dan toch voorbeden doen, dan kunnen we niet anders dan misschien wel voor de tweede keer op deze dag toch bidden voor de Oekraïne. Voor de Oekraïners in de Oekraïne. En voor de vele vluchtelingen. We bidden u. Voor allen die erbij betrokken zijn, ook aan de landen leiding geven, Rusland en Oekraïne, de Donbassgebieden. Heren, willen in het hart geven om naar vrede te streven. Daar zijn velen onder die zeggen christen te zijn. O Heren, werk het in hun hart. Dat zij het bereiken van die vrede tot hun hoogste doel stellen. En niet om zoveel mogelijk gebouwen plat te gooien, op andere manieren raketten af te schieten, wat er ook allemaal gebeurt. We bidden nu voor de vluchtelingen, ook degenen die in ons land zijn. Heren, wil het geven dat zij een veilige woonplaats mogen hebben en in ieder geval ook een bed en alles wat erbij hoort. Het in onze harten geven, voor zover het kan, Heren, om daar ook aan mee te werken. We leggen dat voor u neer. Ik bid om uw zegen over de organisaties die zich met al die dingen bezighouden, ook in Nederland. Heren, wil het wel maken. En ook die organisaties van voldoende middelen en mensen voorzien. We mogen u bidden voor Israël, Heren, uw volk. Dat al vele jaren een eigen staat heeft, maar nog steeds soms ook letterlijk onder vuur ligt. Van raketten die worden afgeschoten of brandende bommen of wat het ook allemaal zijn mogen. Omdat de landen eromheen in ieder geval een aantal zijn die het bestaan van het land daar niet dulden. Wilt u er een omkering geven? In de harten van al die Arabische leiders, Heren. Dat ze mogen zien dat er en voor hun en voor het volk van Israël voldoende mogelijkheden zijn om te wonen. Ik wil het ook daar schenken, dat haat in het hart wordt omgebouwd tot liefde. Brengen het voor u, Heren, dat ook de regering van Israël aan vrede mag werken, daarover nadenken, natuurlijk zichzelf verdedigen, maar Heren, maak het wel met hun op een veilige woonplaats. Zo leggen we alles voor u neer, u dankend voor wie u bent. U biddend om vergeving van wat toch niet tot uw eer was. En u biddend om uw zegen over het verdere van deze dag, dat niet zo lang meer is, Heere. Maar mag het toch tot een gezegend einde van deze zondag zijn. Zo leggen we het voor u neer, om Christus wil alleen. Amen. Psalm 4, vers 4 als afsluiting. Je moet de laatste 5 regels nog a cappella zingen als broeder Heuvelman inzet. Ik zal gerust in vrede slapen. Kan ook. Mogen we dan heen gaan dragende de zegen van onze God. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u, over jullie allemaal en schenken zijn vrede. Amen.